Goedemorgen allemaal. Fijn om weer jullie te zien, bij jullie te zijn en samen ook het woord van God te openen. Het is in veel gemeentes gebruikelijk om in deze periode natuurlijk stil te staan bij Advent. Ik ga geen Adventspreek houden. Ik denk dat het gedeelte wat we lezen meer bij een hele hete zomer past. En ik zou graag met jullie willen lezen Exodus 15. Een stukje uit Exodus, hoofdstuk 15. Een gedeelte uit de woestijnreis. Eigenlijk aan het begin van de woestijnreis. Exodus 15 vanaf vers 22. Over het bittere water van Mara. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei: wat moeten we nu drinken? Hij riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven en daar heeft hij het op de proef gesteld. En hij zei: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Tot zover. Ik wil graag deze versen met jullie wat doornemen. En we kunnen gelijk al bij het eerste woord beginnen. Hierna. Dus dat betekent dat er ook wat voorkwam. En misschien goed om daar ook even bij stil te staan, dat een ontzagwekkende gebeurtenis was, hè, wat hiervoor zich afspeelde, het hierna. In hoofdstuk 14 lezen we dat de Heere een pad maakt door de zee, waardoor het volk kan ontsnappen aan de greep van Farao en zijn leger. En dus dat is het eerste wat hoort bij dat hierna. Een wonder van God, van zorg voor zijn volk. En het tweede, dat hoort daarbij, dat is ook ontzagwekkend, dat is dat God Farao in de val laat lopen. En als je in hoofdstuk 14 vers 30 kijkt, dan staat daar: zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren, dus zeg maar het ene stukje en het andere stuk. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Ontzagwekkend. En ook iets wat je misschien niet altijd begrijpt, dat God ook zo kan handelen. Over Gods handelen, als we het hebben over Gods handelen, dan kunnen we zeggen: God laat zijn liefde zien. Dat doet hij ook zeker. Ik las vanmorgen nog die mooie tekst uit 1 Johannes 4. En hierin is de Zoon van God, hierin is de liefde van de Zoon van God geopenbaard. De liefde van God geopenbaard, dat hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. De liefde van God. Maar God doet ook dingen die wij misschien minder goed begrijpen. Als we over Farao bijvoorbeeld even wat lezen in Romeinen 9. Misschien goed om dat er even bij te nemen. Romeinen 9, vers 17 en 18. Daar staat in Romeinen 9, vers 17. Want de schrift zegt tegen Farao: juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. Dus, hij, de Heere, ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En dat zijn, ja, thema's uit de Bijbel die er net zo goed bij horen. En die misschien wel meer vragen oproepen soms bij ons. Hè, maar ontzagwekkend wat daarvoor gebeurt, voordat hierna. En dan volgen we het volk verder in Exodus 15 door de woestijn. Ze gaan de woestijn in, de woestijn Sur. Die woestijn wordt ergens anders ook de woestijn Etam genoemd. En waarom door de woestijn? Waarschijnlijk hebben ze op dit moment al zo'n 10 dagen gelopen. Dan moet je je voorstellen, met iedereen die daarbij was. Kinderen, oudere mensen, maar ook vee. Waarom door de woestijn? Dat is een goede vraag. Waarom vragen zijn denk ik altijd vragen die ons verder kunnen helpen in het doorgronden van waarom de Heer handelt zoals hij handelt. Nou, allereerst laat de Heer merken, al in Exodus 13 wordt dat beschreven, vers 17 en 18, dat de Heer zorg draagt voor het volk. Exodus 13, vers 17. De Heer wil het volk niet gelijk in een situatie laten komen van strijd. Exodus 13, vers 17. Toen Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. En laten we eerlijk zijn, met zo'n groep mensen is een kortere weg best wel aantrekkelijk. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Dus zorg van de Heere, wetend hoe mensen kunnen reageren bij het eerste beste probleem wat ze tegenkomen. En de tweede reden dat de Heere zijn volk eigenlijk door de woestijn wil leiden, en ja, je zou kunnen zeggen een omweg maakt, is dat de Heere hen uit de invloedssfeer van Egypte wil halen. Egypte was een machtig rijk in die tijd en dat die invloed reikte verder dan alleen het land Egypte. Ging nog ook een stuk verder de Sinaï-woestijn in. En de Heere wilde hen ook, zeg maar geografisch gezien, uit die invloedssfeer van Egypte halen. Dus vandaar ook die omweg. En voor alle mensen die graag een beetje puzzelen met plaatsen en kaartjes bij de Bijbel. Hier heb je zo'n puzzel. Waar is de woestijnreis nou precies heen gegaan? Hoe liep die route nou precies? Dat is een studie op zich. In ieder geval, ze gingen door de woestijn 3 dagen lang en ze vonden geen water. En toen ze uiteindelijk bij Mara kwamen, was daar wel water, maar dat was heel bitter. En ik weet niet in hoeverre jullie vroeger scheikunde een leuk vak vonden. Of als je nog op school zit en nog steeds scheikunde hebt, denkt van yes, dat is nou echt een leuk vak. Bij mij lag het een beetje aan de leraar die we ervoor hadden. Dus dat kan het verschil misschien maken. Maar waarom wordt water bitter? Dat heeft te maken met mineralen. En in dit geval waarschijnlijk veel kalk en magnesium wat in dat water zat. Als je zou willen een beetje een idee zou willen krijgen hoe dat water geproefd gesmaakt moet hebben, dan moet je stoepkrijtjes oplossen in water. En dan krijg je een beetje een idee hoe dat gesmaakt heeft. Dus het was mineraalwater in de meest letterlijke zin van het woord. Van dat water waarvan wij af en toe zeggen van we moeten de apparaten weer eens even ontkalken. Ja, het was heel hard water, bitter. En het is niet duidelijk of Mara daarvoor al Mara heette vanwege dit water. Of dat het die naam pas toen kreeg. Maar wat in ieder geval duidelijk is, ze konden dat water niet drinken. En dan is het even belangrijk dat we dat woordje konden wel even goed fijn proeven. Ze waren niet bij machten. Als je het woord ook nazoekt wat dat betekent. Ze waren niet bij machten of ze waren niet in staat. Ze hadden niet de kracht om, zo zou je het beste kunnen vertalen, om dat water te drinken. En het volk gaat morren. Eigenlijk staat er grommen. Heftige emotie. Wat moeten we drinken? En dat kun je misschien ook wel voorstellen. Stel je voor die huilende kinderen, die blatende dieren, een tong als schuurpapier. Wat moeten we drinken? En ze richtten zich tot Mozes. En ik kan me voorstellen dat dat een heftige ervaring voor Mozes is geweest. Om dat grommen, die heftige emotie, eigenlijk die boosheid van het volk op zich af te zien komen. Ja, ik las vanmorgen nog even in Exodus 3, de roeping van Mozes. Maar er wordt zo duidelijk dat Mozes dat ook nooit geambieerd had om leider te zijn van het volk. En al helemaal niet om dat volk vanuit Egypte naar Kanaan te brengen. Het eerste wat Mozes zegt als de Heer hem roept bij de brandende braambos is: wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en dat volk uit zou leiden? Mozes heeft daar weinig vertrouwen in. En nou is hij eenmaal de leider geworden en dan is dit probleem er. Het is niet het eerste probleem, want ook toen ze voor de Rode Zee stonden, ja, kwam het volk op Mozes af. En zag je gelijk die frustratie. En nu weer. En dat moet heftig geweest zijn. En Mozes die roept, die schreeuwt het uit tot God letterlijk. En we weten niet wat hij zegt tegen God. Het wordt ook niet beschreven. Eigenlijk wordt alleen de vinger gelegd bij de heftige emotie ook. Bij de emoties van Mozes. Hè? Hij schreeuwt tot God. Een reactie op de nood waarin hij verkeert. En ik denk ook zelf dat we dit wel moeten zien in verhouding tot de relatie die Mozes ook had met de Heere God. In Deuteronomium 34, aan het einde van zijn leven, dan lezen we dat er niemand is geweest die zo de Heere ook kende. Van aangezicht tot aangezicht. Mozes leefde heel dicht bij de Heere. Hij leefde met de Heere. En ja, dat is de context voor het feit dat hij ook in deze nood ook schreeuwde tot de Heere. En dan lezen we in vers 25 dat de Heere hem een stuk hout wijst. We weten niet hoe groot dat stuk hout is geweest. Je kunt het ook vertalen met boom, dat woord. Maar het zal vast geen enorme boom geweest zijn. Maar hout. En de Heere wijst hem een stuk hout. Ik zoek vaak wat woordjes na. Dat wijzen, dat kun je ook vertalen met onderwijzen. Dus het kan ook nog zo zijn dat de Heere hem als het ware iets heeft laten weten. Hem heeft onderwezen van: Mozes, je moet dat en dat doen. En Mozes daarop ook hout heeft genomen. Hij gooit dat in het water en het water wordt drinkbaar. Ja, en wat gebeurt hier nou eigenlijk? Moeten we zeggen, het is misschien een chemische reactie. Hè? Is het scheikunde? Het zou mogelijk zijn dat je water kunt neutraliseren met iets anders. Maar dan moeten wel de juiste stofjes bij elkaar komen. Kende Mozes misschien dit gebruik? Dat zou kunnen. Hij had ook jarenlang rondgezworven in deze woestijn. Hij was niet onbekend op het terrein waar ze hier waren. Of moeten we gewoon zeggen, het was een wonder van de Heere. Het maakt ook niet uit wat het antwoord is. Want bij de Heere zijn ook wonderen mogelijk. En Mozes was ook een man die bekend staat om de wonderen en tekenen die hij deed in de naam van de Heer. Dat lezen we bijvoorbeeld in de redenvoering van Stefanus, Handelingen 7, dat Mozes wonderen en tekenen deed. Nou, hout in het water. En ik neem aan, ik denk jullie ook, dat daarmee ook het probleem was opgelost. Het water was drinkbaar, iedereen blij en de dorst gelest. Ik wil graag een stapje richting ons eigen leven. Je zou kunnen zeggen, nu even de scheikunde van onze eigen hersencellen. Want hoe reageren mensen onder stress? Hoe reageren mensen als dingen niet zo gaan zoals ze dat hadden verwacht? Hoe reageren mensen die in nood zijn? Hoe reageren wij als we daarmee geconfronteerd worden? Je zou kunnen zeggen, Ongelooflijk. Wat vergeten mensen snel? De daden van de Heere. Eén hoofdstuk ervoor waren ze blij. Loflied werd er gezongen. Iedereen was ten volle overtuigd van de almacht van de Heere. En 3 dagen later dit. Wat vergeten mensen snel Gods daden, zou je kunnen zeggen. En het tweede is dat op het moment dat er dus hindernissen komen, dat mensen blijkbaar ook heel snel vergeten wat God heeft gezegd. Hè, want ja, dat is vanuit uit onze stoel misschien makkelijk te zeggen, maar het is wel zo, denk ik. Als je even logisch had nagedacht, dan zou je weten dat de Heer het volk natuurlijk nooit zou laten stranden daar bij Mara. Dat kon iedereen in principe bedenken. De Heer had gezegd, ik ga jullie in Kanaan brengen. De Heer had laten zien dat hij in alles voor ze zorgde. Zou dat dan in Mara niet zo zijn? Maar blijkbaar raken mensen snel gefocust op problemen en vergeten dan ja, wat God heeft geopenbaard. En ten derde, je ziet ook dat mensen heel snel een zondebok zoeken. He, er is een probleem. Naar wie moeten we toe? Mozes. He, dat was toch de man die allemaal zo goed wist hoe het moest? De man waar ze op vertrouwd hadden? Ja, ik denk dat we allemaal beseffen dat dat dit kan gebeuren, ook in ons leven. He, maar dat we eigenlijk veel beter bij die andere les stil kunnen staan. Zoals Mozes het deed. En Mozes riep, schreeuwde tot de Heere. De Heere zorgt voor een oplossing. Geen wonder is voor de Heere te groot. Geen probleem is voor de Heere te moeilijk. En dat is iets wat we nou, direct ook tot ons kunnen nemen als we dit lezen. Roep tot de Heere en wat er ook is in je leven. Er is voor hem niets te moeilijk. Tegelijkertijd kan het ook een gedachte bij ons oproepen. Ik zeg het maar eerlijk. Ik heb die gedachte zelf ook wel eens. Van ja, er wordt hier een probleem opgelost. Dat gaat even snel. Was dat altijd maar zo in ons leven? En misschien denk je dat ook nu wel. Komt dat ook boven van, ik heb al zo vaak geroepen tot de Heere. Heere, help. Ik heb al zo vaak verteld tegen de Heere wat me dwars zit, wat ik moeilijk vind, waar ik mee worstel. En het lijkt soms wel of dat het bij anderen opgelost wordt, hè, maar bij ons niet. Het kunnen zomaar gedachten zijn. We gaan verder. Want het gedeelte is nog niet voorbij. Het probleem is opgelost, zou je kunnen zeggen. Dus waar doen we nog moeilijk over? Maar ik denk dat er nog een probleem is. En daar wil ik graag in het vervolg ook met jullie bij stilstaan. Want als we in vers 25 verder lezen, dan staat daar, in Mara dus, heeft hij, de Heere, het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En heeft hij het volk op de proef gesteld. Op de proef gesteld. En wat is dan die proef? Wat is dan die test? Nou, dat lezen we in vers 26. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God, doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Vers 26 heeft zo'n bekende structuur. Misschien zie je het nog niet, maar als ik het je noem, dan weet je dat zeker. Als, dan, want. Hè? Dat is zo'n rijtje wat we misschien wel gebruiken in het opvoeden. Bij de kinderen. Joh, als je nu niet, dan, want. Ja, je kunt hem ook positief zien. Joh, als je het nou zo doet, dan, want, is maar net hoe je hem maakt. Maar het is een bekend rijtje. En ook de Heere gebruikt die redenatie hier. Als jullie aandachtig naar me luisteren of gehoorzaam, ik probeer het even samen te vatten wat er staat, hè? Doen wat de Heere wil. Als jullie nakomen wat ik van jullie wil, wat ik tegen jullie zeg. Je zou ook kunnen zeggen, als jullie je geheel laten leiden door het woord van de Heere. Als. Dan zal de Heere geen enkele van de ziekte over jullie brengen die ik over Egypte gebracht heb. Wat wordt hiermee bedoeld met die ziekten? Misschien denk je wel, ja, wacht even. Ze kwamen uit Egypte en daar waren die 10 plagen. Zou dat daar misschien mee bedoeld worden? Nou, als je het grondwoord hierna zoekt voor ziekten, dan ontdek je dat dat een ander woord is als wat gebruikt wordt voor de 10 plagen. Het woord voor ziekten, dat is een woord wat eigenlijk heel specifiek wordt gebruikt voor ingewandsziekte, dus darmziekte, stel ik me zo voor. Meerdere plekken in de Bijbel komt dat ook voor, dat grondwoord. En het woord voor plagen, de 10 plagen, verschrikkelijk hè, wat daar gebeurde. We hebben het pas ook weer gelezen aan tafel. Ongelooflijk. Ontzagwekkend. Dat woord, dat kun je ook vertalen met pest of slacht en vernietiging. Dus het zijn twee verschillende woorden waar het om gaat. Het woord ziekten in vers 26 is niet hetzelfde woord als plagen. En daar leid ik dan zelf ook uit af dat het over iets anders moet gaan. Wat dan? Nou, in Egypte, dat weten we uit de algemene literatuur over dingen uit die tijd, had men ook heel veel te maken met darmkwalen. Dat is bekend. En dat had allereerst te maken met het oppervlaktewater. Egypte leefde natuurlijk aan de Nijl. En dat was zoet water. En in combinatie met het klimaat, subtropisch klimaat, waren daar heel veel, was dat heel gevoelig hè, voor parasieten. En als je dat dronk, dan had dat ook invloed op je. En een tweede punt is dat Egyptenaren, het was een redelijk welvarend volk, aten ook heel veel vlees. En die combinatie van zoet oppervlaktewater met parasieten en veel vleesconsumptie maakt het ook heel aannemelijk hè, dat ze veel te maken hadden met darmziektes. En nu kun je denken, ja, dat is jouw interpretatie daarvan. Maar er zijn meerdere plekken ook waar daarna wordt verwezen dat de Egyptenaren dit soort kwalen ook hadden. Dus als jullie, zegt de Heer, luisteren naar wat ik zeg, dan zal ik niet jullie confronteren met die ingewandsziekte die in Egypte zo kenmerkend waren. Want ik ben de Heere, jullie heelmeester. De Heere wil zijn volk genezen. Anders gebruik je niet het woord heelmeester. Ik wil daar zo nog even op verder gaan. Op die prachtige naam, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? De Heere, uw heelmeester. Dus als ik het samenvat, vers 25 en 26, hè, die proef plus wat er dan wordt gezegd, dan zou ik kunnen zeggen, als het volk op de Heere vertrouwt, zal de Heere ervoor zorgen dat het in allerlei opzicht, ook lichamelijk, goed met hen gaat. En dan moet je realiseren dat als er in vers 26 wordt gesproken over de verordeningen van de Heer, dat ze nog niet bij Sinaï waren. Ze hadden de wet, zeg maar, nog niet gehad. En ja, ik zie dat als een voorschot eigenlijk op het feit dat de Heere die wet ook gaat geven. Dus luisteren naar de Heere leidt tot zegen van de Heere. En dat was een feit voor Israël. Israël leefde in het systeem van zegen en vloek. Als je in Deuteronomium 27, 28 leest, Dus nog één keer weer dat woord samengevat. Als jullie de Heere volgen, krijgen jullie zegen. Als jullie de Heere verlaten, krijgen jullie de vloek. En ik wil daar nog één dingetje bij zeggen. Dat is heel duidelijk de context ook voor Israël, hoe de Heere handelde met Israël. Dat is niet universeel toepasbaar. Je ziet bij het welvaartsevangelie dat principe eigenlijk ook naar nu wordt meegenomen. Van geloof in de Heere, doe wat hij zegt en de Heere zal je in allerlei opzicht zegenen. Ook materieel, lichamelijk, zelfs tot in extremiteiten toe dat mensen zeggen, je hoeft ook niet ziek meer te zijn als je de Heere kent. Welvaartsevangelie. Ja. Nu weten we iets meer wat de Heere van zijn volk wil, maar één ding hebben we nog niet beantwoord. En dat is, wat is dan die proef waar in vers 25 over gesproken wordt? Wat is die test? Nou, ik denk dat we, als we nou de gegevens die we verzameld hebben, eigenlijk rondom dit gedeelte bij elkaar voegen, dat we daar meer zicht op krijgen. En misschien, dat zeg ik maar vooraf, dan kun je een beetje schrap zetten. Misschien denk je zo meteen van, nou, dat geeft wel een heel andere draai eigenlijk aan hoe ik altijd dacht dat het zat. Ik wil sowieso je altijd zeggen, geloof nooit iemand alleen omdat die persoon het zegt. Daar moeten we absoluut voor waken, allemaal, wie hier ook staat, ook bij mij. Het is belangrijk dat we dingen nazoeken. Ik geef je iets ter overweging. Dat water van Mara, dat bittere water, dat zeg maar dat mineraalwater, dat wordt nog steeds gevonden in die omgeving. Nog sterker, Bedouïnen, dus nomadenstammen die daar met hun dieren doorheen trekken of daar wonen, drinken dat soort water ook. Dat is gewoon bekend. En ik neem aan dat ook in die tijd dat water werd gedronken. En het zou maar zo kunnen dat Mozes, die 40 jaar door de woestijn heeft gezworven met zijn kudde, en ook in dit gebied is geweest, dat water gewoon kende. En als je dan bedenkt daarbij wat ik net vertelde over die ziekten, dat de Heere specifiek over die darmziekten eigenlijk praat, en dat koppelt eigenlijk aan Mara, dan kom ik op de gedachte, wat zou het geweldig van pas gekomen zijn als de Israëlieten dit water wel gedronken zouden hebben. Want als je dit water drinkt, het is niet zo'n heel fris verhaal, maar ik zal me inhouden in hoe ik het zeg. Als je dit water drinkt, dan krijg je namelijk darmkrampen. Ja? En dan word je gelaxeerd. En dat gaat naarmate je went aan dat water wel over, maar in het begin is dat wel zo. Je moet je voorstellen dat volk uit Egypte kwam. Ze hadden niet de 10 plagen ondergaan als voorwerp van Gods toorn, zeg maar. Maar ze hadden wel daarbij gewoond. Ze kwamen uit een land waar enorme besmetting was geweest door de plagen die de Heer had gegeven. Zoveel dode dieren. Je moet je voorstellen hoe dat land eruit gezien moet hebben en hoe vies het geweest moet zijn in Egypte nadat de Heere zijn toorn ook had gegeven over hen. De Israëlieten hadden bij die besmettingshaard gewoond. De Israëlieten, je leest dat later ook, hè, verlangen dan regelmatig terug naar de vleespotten van Egypte. Dus als slaven hadden ze het slecht gehad, maar blijkbaar hadden ze wel het voedsel van de Egyptenaren ook gewoon gegeten. Wat zou dit water hen behulpzaam geweest kunnen zijn in het schoonmaken eigenlijk van hun lichaam? En tegelijkertijd is ook bekend dat dit soort mineraalwater ook goed is voor je conditie. Zeker als je in warme omstandigheden woont of moet werken. Het is goed voor je hart. Dus het zou heel goed van pas gekomen zijn als ze dit water gedronken zouden hebben. En dat was wat ik net probeerde te zeggen tegen jullie. Misschien geeft dat wel een hele andere wending aan hoe je altijd dacht over dit gedeelte. Maar ik wil graag de suggestie in jullie midden leggen. Dat ik denk dat het misschien wel Gods bedoeling is geweest om wel dat water te drinken. En als we dat zo zien, komt ook die proef helemaal tot zijn recht. De Heere nam hen daar op de proef. En wat zou die proef dan anders moeten betekenen? Het was functioneel water, maar wel enorm bitter. De Heere leidde zijn volk toch bewust naar deze plek. De Heere wist toch waar hij mee bezig was. De wolkolom, de vuurkolom hadden hen daar gebracht. En heel de woestijnreis was er ook op gericht dat de Heere hen van alles leerde. Ze moesten vanuit slavernij een volk worden wat straks in vrijheid in een land eigenlijk een compleet nieuwe samenleving moest opbouwen. En ze moesten zoveel leren ook. Nou, daar zou dit heel goed ook in passen. Iemand zei eens een keer, de Heere wilde zijn volk uit Egypte halen. Maar hij wilde ook Egypte uit zijn volk halen. Dat is een diepe gedachte. Uit Egypte, maar ook Egypte uit zijn volk. De Heere wilde heelmeester zijn van zijn volk. Yahweh Rafa. Misschien weten jullie dat ook wel, dat een aantal namen van de Heere ook in het Oude Testament bekend zijn. Samengestelde namen van de Heere noemen we dat. Dit is er één van. De Heere, uw heelmeester. En dat is zo mooi dat juist voor Israël ook de Heere zich steeds weer ook als een heelmeester openbaart. Ja, Psalm 103, hè, vers 3, staat dat ook. Die uw ziekte geneest, hè, die uw krankheden geneest. Ja. En ook als het gaat om de toekomst van het volk Israël, en ik denk dat er hier in de gemeente ook daar zeker ook onderwijs over is, dan zie je dat dat volk Israël wat tot bekering, tot erkenning ook moet komen van de Messias. Hè? Dat daar ook heel vaak in de profeten in termen over wordt gesproken van genezen. De Heere zal zijn volk genezen, herstellen. Hij wil letterlijk hun heelmeester zijn. Niet alleen lichamelijk, maar ook in hun denken. Dus wat ik eigenlijk zeg is dat het bittere water hier een positieve betekenis heeft. En dat is wel bijzonder in de Bijbel, want meestal heeft bitter water een negatieve betekenis. Of moet ik zeggen, een betekenis die verbonden is met vloek eigenlijk, in plaats van met zegen. In Numeri 5 bijvoorbeeld, dan zijn we al bij de wetgeving aangekomen. Daar gaat het over een vrouw die gemeenschap heeft gehad met een andere man. En dan moet zij bitter water drinken. Ja. En dat is verbonden met een vloek. En dat water is dan bitter vanwege stof en krijt, staat er dan, dus kalk. Jacobus 5, hè? Daar lezen we, een hele andere kant van de Bijbel, daar lezen we, uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet alzo niet geschieden, komt ook uit dezelfde bron zowel zoet als bitter water. In Openbaring, daar lezen we na het blazen van de derde bazuin, het derde deel van de wateren werd tot alsem. En veel mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En misschien moet je ook wel denken aan Naomi, die haar naam zelfs laat veranderen in Mara. De Heere, de Almachtige, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Dus bitterheid is doorgaans verbonden met vloek, met ellende, met problemen. En hier heeft het een andere betekenis, denk ik. Is die proef nou geslaagd? Dat is de volgende vraag. Is die proef geslaagd? Nou, het antwoord is denk ik nee. Want het volk dronk niet van het water en vertrouwde niet, hè, dat de plek waar ze waren niet zomaar was. En dat het mogelijk ook de wil van de Heere was dat ze gewoon door zouden zetten. En het bijzondere is dat de Heere dus zijn volk wel geeft wat ze willen. Dat is een boeiende gedachte. Want het probleem wordt opgelost. Het bittere water wordt zoet. En dat is een gedachte waar ik lang over nagedacht heb de afgelopen weken. Dat, zou dat vaker in de Bijbel voorkomen dat de Heere het volk geeft wat ze willen, ook al is dat niet de beste weg? En één voorval waar ik aan moest denken was dat het volk hun eerste koning kreeg van de Heere. Samuel, die werd oud. We lezen dat in 1 Samuel 7, meen ik. En dan zeggen de mensen van, nou Samuel, uw zonen zijn niet geschikt. We willen een koning hebben, net als de buren. We willen ook iemand die voor ons uit kan gaan en ons kan leiden in de oorlog. Een krachtige figuur. En Samuel die voelt direct aan van, oh wat is dit verschrikkelijk dat ze dat willen. Daarmee verwerpen ze de Heere, want de Heere is hun koning. En dan, zo zegt hij dat ook tegen de Heer. Heel mooi hoe Samuel eigenlijk dat aanvoelt en tegen de Heer ook zegt van, Heer, dat kunnen ze niet maken, om dat te willen. En dan maakt de Heer aan Samuel duidelijk, van Samuel, ze willen een koning, ik geef ze een koning. Ga ze het maar vertellen. Ga het maar in gang zetten, het proces. Dat is ook een voorbeeld dat de Heer iets geeft, waarvan Samuel, een rechtvaardige, iemand die heel dicht bij de Heere leefde, heel goed aanvoelde, dit is niet de beste weg. En toch kregen ze het. En ze hebben het geweten. De Heere geeft zijn volk wat ze willen. Ervaring is de beste leermeester, zou je kunnen zeggen. En als je kijkt dat je letterlijk ook in een opvoedsituatie zit, hè, want in Exodus 4, maar ook Hosea 11, eerste vers, daar kennen jullie misschien wel die tekst. Toen Israël een kind was, heb ik het uit Egypte geleid. Israël was op dat moment het kind van God. En zoals je als vader, als moeder, als opvoeder, een kind ook dingen leert en ook door ervaring dingen laat leren die wel of niet goed voor het kind zijn, zo mogen we ook zeker zien dat de Heere zijn kind Israël hier dingen leert. En ook de kans geeft en de tijd geeft om dingen te leren. Want dit was niet de laatste kans om dit te leren. Gelukkig niet. Hoe liep het af dan? Ernstig. En daar hoeven we geen eens zo heel ver voor door te lezen. Als je hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17 leest, dan lees je dat het volk steeds weer die houding heeft van, is er een probleem? Heel vaak met voedsel, heel vaak met drinken. Is er een probleem? Waar komt het weer? Dat grommen, dat morren. Het wordt een tendens, heel duidelijk. Zoek het maar na in de hoofdstukken die volgen. En weet je wat het allerheftigste is? Als je dan de geschiedenis blijft volgen, en dan krijg je natuurlijk Sinaï, de wetgeving. Het volk is daar zo'n 1,5 jaar geweest. Daarna trekken ze verder door de woestijn richting het zuiden eigenlijk van Kanaan, om het aan de onderkant zeg maar binnen te gaan. En dan komen ze, dan komen we aan in wat er beschreven staat in Numeri 14. Dan zijn ze in Kades. Dat is de geschiedenis met de verspieders. Die worden uitgestuurd, komen terug met hun verhaal, vertellen dat daar ook reuzen zijn. En dan komt het eigenlijk allemaal tot een climax. En dan zegt dat volk, Mozes, we willen terug. Het stopt hier voor ons. We willen niet meer verder. We gaan terug. Maar ook voor de Heere komt het dan tot een hele heftige uitspraak. Dat de Heere zegt, allen die 20 jaar en ouder zijn, dus zeg maar de papa's, de mama's, de opa's, de oma's, zullen het land niet binnengaan. En als je dan kijkt hoeveel moeite de Heer ervoor heeft gedaan om dat volk uit het land te halen, En dan te lezen, te horen dat zij met dat die generatie er ook niet meer in mag, dat is ontzagwekkend. En zo is het ook gegaan. Niemand van de volwassenen die er bij Mara bij was. Niemand van de volwassenen, alleen Jozua en Caleb. Misschien was Jozua toen nog niet volwassen. Zijn uiteindelijk ook in het beloofde land gekomen. De woestijn werd hun eindpunt. En dat is een drama in de Bijbel wat je eigenlijk steeds weer terug ziet komen. In de geschiedenissen wordt daarna terugverwezen van, denk erom wat de Heer heeft gedaan met die generatie. Zelfs in het Nieuwe Testament, 1 Korinther 10, wordt daar ook weer naar terugverwezen als les voor de gemeente van dat moment. Denk erom wat de Heer heeft gedaan met Israël. Dus de Heer geeft zijn volk tijd. Tijd om te leren. Tijd om te wennen. Maar het geduld van de Heer is blijkbaar niet oneindig. Ja, en dan het laatste vers van het stuk wat we gelezen hebben. Toen kwamen zij in Elim. Ja. Apart, hè? Als ze zo hebben staan tobben daar bij Mara, dat je denkt van ja. En daarna, misschien hè, een dag verder, twee dagen verder, waren ze op een plek waar het probleem helemaal niet was. Een heerlijke plek, water, voedsel, koelte. Ja, en ook dat was de weg van de Heere. En dat die combi van een Mara en een Elim, hè, dat is een Bijbels motief, zo noem ik dat maar. Een iets wat je vaker tegenkomt in Gods woord. Hè, dat na een moeilijke situatie dan ook weer een situatie is waarin ja, er overvloed is. Hè. Lijden. De grootste tegenstelling daarin, het lijden en de heerlijkheid. Een belangrijk thema in Gods woord. Ik wil afsluiten deze verkondiging met nog een rondje eigenlijk van wat kunnen wij hier nou uit dit gedeelte meenemen. Met de nieuwe inzichten, ja. Kijk, wij kunnen makkelijk zeggen van ja, ze hadden dat water moeten drinken. Ja, dat zou heel goed kunnen dat ze het hadden moeten drinken. Ja. Maar hoe reageren wij dan op de Mara's in ons leven? Die bittere momenten die ons pad kruisen, ook als we de Heere kennen. Blijven we dan op de Heere vertrouwen? Blijven we vertrouwen op het woord? Wat zo zeker is en wat echt niet verandert door omstandigheden. Ook als het mis dreigt te lopen. Ik ben me momenteel aan het voorbereiden op een Bijbelstudieconferentie in de kerstvakantie. We hopen dat het door kan gaan. Over met als thema hemelburgers. Over de positie die we mogen hebben in de Heer Jezus Christus. En als je dat dan weer allemaal op een rijtje zet en op je in laat werken, hoe rijk gezegend we zijn door de Heer Jezus Christus te kennen. Hoe dat het ook echt nooit mis kan gaan als we de dingen bekijken vanuit wie we in Hem mogen zijn. Hè. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is zo vol, zo overweldigend. Wat kan er dan feitelijk nog misgaan? Maar waar is ons zicht op die dingen op het moment dat we met moeilijkheden geconfronteerd worden? En dat zeg ik net zo goed ook tegen mezelf. Ik denk dat het een les voor ons is, voor ons allemaal, ook voor mezelf, om niet in ieder probleem een vijand te zien. Ja, iets wat er niet bij hoort. Ja, maar dat het heel belangrijk is om er steeds achter te komen, wat is dat wat de Heere hier nou wil leren aan mij. Wat is nou de wil van de Heere in deze situatie? Er zijn heel doorgaans heel oplossingsgericht ingesteld als mensen. Er is een probleem en er moet gelijk een oplossing komen. Nou, dat herken ik heel erg, want ik ben juist zo'n oplossingsgericht mens. Maar heel veel dingen zijn helemaal niet op te lossen. Maar wat is de wil van de Heere daarin? Wat is de weg van de Heere daarin? En ook die gedachte van uit Egypte gehaald, Egypte uit ons gehaald. Dat vond ik ook een gedachte die we zeker nog een keer moeten onderstrepen. Hè? Dat zie je zo mooi ook in Romeinen 6 staan. We zijn vrijgemaakt van de zonde. Hè? Colossense 1 vers 13. We zijn getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van Gods liefde. Uit Egypte gehaald. En dan staat in Romeinen 6, laat dan ook de zonde niet heersen in je leven. En ga leven naar de wil van God. En in Colossense 3, als u dan met Christus bent opgewekt, leg af, doe aan. Belangrijke gedachte. We krijgen ook tijd om te leren, want dat kan wel eens het effect zijn. Hè? Als we dit soort dingen overdenken, dat we denken, oh, als ik nu naar mezelf kijk, als ik nu denk waar ik sta, als ik nu voor de geest haal waar ik misschien wel niet goed in gehandeld heb ook, in situaties waarin ik de afgelopen week kwam, dingen die moeilijk zijn in mijn leven. Help, wat moet ik? De Heere geeft ons ook tijd om te leren. Dat moeten we altijd bijzeggen. Tijd om te leren. Ja. En niet tijd om te verspelen. Als we ons laten leiden door het woord van de Heere, dan zullen we ook ervaren dat het leven met hem een goed leven is. En dat is iets wat ik bijna aan het eind zo deze verkondiging nog graag aan jullie wil voorlezen. De teksten waar ik de laatste weken steeds mee bezig ben, ook uit Colossense 1. Daar zegt de Heere dat, zeg maar, direct tegen ons, Colossense 1, vers 9 tot en met 11. Paulus bidt dan voor de gemeente, ook voor ons. En wij mogen hem daarin volgen. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat hebben we allereerst nodig. De wandel van een christen begint bij het denken. En niet bij het doen. En wat is dan het gevolg? Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig en in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap, misschien is dat wel heel toepasselijk ook op het thema van deze verkondiging, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Ja. Na Mara komt Elim, en daar wil ik mee besluiten. Hè. Na lijden komt heerlijkheid. En als er één was waarvoor dat ten volle gold, dan was dat natuurlijk de Heer Jezus Christus. Ja. Hij dronk het meest bittere water wat er was. Waarom? Om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Om ons te redden. En het kruishout van Golgotha was het enige antwoord op de bittere gevolgen van de zonde. Christus ging de weg van bitterheid. En in dat voetspoor mogen we ook volgen. Na Mara komt Elim. De lijdende knecht zal komen in heerlijkheid. We leven in de tijd die we adventstijd noemen. Advent betekent in het Latijn, als ik het goed heb, de komende. Hè, en laten we die dingen ook bij elkaar houden. Dat we niet alleen denken aan het kindje. Hè, maar hij is de komende. Degene die geleden heeft. En die zal komen in heerlijkheid. Hier wil ik het bij laten. Zullen we samen danken? Vader, dank u wel dat we zo na mochten denken over een oude geschiedenis uit uw woord. En tja, het is misschien ook heel moeilijk voor te stellen hoe dat in werkelijkheid geweest moet zijn voor die mensen. We proberen ons daarin te verplaatsen. We proberen te begrijpen wat daar gebeurt en wat de bedoeling geweest moet zijn van wat daar gebeurt. Heren, waar we mee naar huis mogen gaan is de les voor onszelf. Hoe gaan wij om met omstandigheden in ons leven? Juist ook als gelovigen. Dat we het niet begrijpen. Dat we ook schreeuwen tot God misschien wel. Heren, help. Heren, en dan mogen we opnieuw ook vandaag gewezen worden op het feit dat uw weg, dat het op uw weg nooit misgaat. En dat u ook in moeilijke omstandigheden wil geven wat nodig is. Heer, en dat moeilijke omstandigheden zelfs ook ons kunnen vormen. Heer, dat zijn diepe lessen waarvan ik ook bijna aarzel om ze zo uit te spreken. Want ik kan niet peilen wat er allemaal nu in onze gedachten is. Ik kan niet weten wie ik daar misschien pijn mee doe. Heren, maar u kent ons allemaal. U weet ook wat we nodig hebben. Heren, u verlangt er zelf naar om onze gids te zijn. Om ons baken te zijn. Ook in moeilijke tijden. Heren, zo mogen we uitzien ook naar wat u nog zult doen op deze aarde. Want alles wat u belooft zal ook in vervulling gaan. U bent inderdaad die komende. U zal komen in heerlijkheid en orde op zaken stellen. In uw schepping. Daar bent u mee begonnen, Heren, bij het kruis. Dank u wel dat we u mogen kennen. En ik bid ook dat dat voor ons allemaal mag gelden. En als we u nog niet door het geloof kennen, door het geloof hebben aangenomen, zoals het woord het zegt, Heren, dat ook weer dit onderwijs ons mag dichterbij mag brengen bij dat moment dat we ons vertrouwen op u stellen. Heren, dank u voor alles wat u geeft en wie u bent en wie u blijft tot in eeuwigheid. Amen.